Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zullen wij zingen, gemeente, Psalm 141, de versen 1, 2 en 3. Ik roep, Heere, in angst tot u gevloden. Hij haast u tot mijn hulp en red. En mijn been met opgeheven handen. En ook zet, Heer, een wacht voor mijn lippen. 141, versen 1, 2 en 3. Gemeente, stellen wij ons eerst voor de spiegel van de heilige wet van de Heere en zingen wij daarna Psalm 111, het derde vers. Hij maakte, hij die heerlijk is, zijn wonderen een gedachtenis. 111 vers 3, naar de lezing van de wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uws Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing, gemeente, is Richteren 2, de versen 1 tot en met 5. En dat is ook de tekst voor de prediking van vanmorgen. Richteren 2, de versen 1 tot en met 5. Daar lezen wij Gods woord. En een engel des Heren kwam opwaarts van Gilgal tot Bochim. En hij zeide, ik heb uw lieden uit Egypte opgevoerd en u gebracht in het land dat ik uw vaderen gezworen heb. En gezegd, ik zal mijn verbond met uw lieden niet verbreken in eeuwigheid. En uw lieden aangaande, gij zult geen verbond maken met de inwoners van dit land. Hun altaren zult gij afbreken. Maar gij zijt mijner stem niet gehoorzaam geweest. waarom hebt ge dit gedaan? Daarom heb ik ook gezegd, ik zal hen voor uw aangezicht niet uitdrijven. Maar zij zullen u aan de zijden zijn en hun goden zullen u tot een strik zijn. En het geschiedde als de engel des Heren deze woorden tot alle kinderen Israëls gesproken had, zo hief het volk zijn stem op en weende. Daarom noemden zij de naam die er plaats boog in en zij offerden aldaar de Heren. Tot zover. Gemeente, wij willen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. En nu zal er ook voorbeden gedaan worden, is gevraagd voor broeder en zuster Marco en Willemien vroeg in de wei. Omdat in de afgelopen week haar vader plotseling door een ongeluk is overleden. We willen ook voorbeden doen voor de familie Driessen. Nu een geliefde broer en zwager in Canada, Marinus Driessen, in de afgelopen week is overleden. Zullen wij samen bidden? Soevereine God, Gij die van eeuwigheid zijt en tot eeuwigheid zijn zult, U die geen begin hebt en geen einde. Voor U betekent de tijd ook niets. En uiteindelijk is ook de tijd niets in vergelijking met de eeuwigheid. En Heere, hoe groot bent U dan, dat U van eeuwigheid af ook dezelfde bent en zult zijn. Dat U God bent en dat U eeuwige armen hebt om te dragen. Heere, wat een troost voor een mens die niets heeft. Voor een mens die geen troost kan vinden. Voor een mens die geen uitzicht heeft. In deze wereld waarin alles verandert. Wat een troost dat U eeuwige armen hebt. En dat U met deze eeuwige armen mensen, kinderen wilt dragen. Dat onder hen die eeuwige dragende armen zijn. Heere God, hoe groot zijt Gij dan? En we willen U ervoor danken en erkennen dat U zo groot en heerlijk en dat U eeuwig bent en blijft. En daarom mogen wij ook kerk zijn. Het is door uw kracht dat de kerk gedragen wordt. Het is door uw kracht en door uw leiding en door uw blijvende trouw aan uw kerk dat wij vanmorgen hier samen konden komen in uw huis. Dat de deuren weer geopend konden worden. Dat het woord weer klaar staat. En dat uw dienaar uw woord heeft overdacht. En dat als het goed is, wij ons hebben voorbereid, ook op deze kerkdienst. En Heere, wat een voorrecht dat we hier mogen komen. En dat ondanks onze zonden en tekorten, in de afgelopen week hebben wij niet gedaan wat U ons bevolen had te doen. Het is ook elke zondag weer hetzelfde, dat we dit moeten belijden. Want we zeggen U dat wij een verdorven hart met ons omdragen. En nu is dit het wonder dat U met uw eeuwige kracht dat verdorven hart wilt veranderen en vernieuwen. En dat U aan het werk bent om mensen te bekeren. Om mensen over te zetten vanuit de dood in het leven. O Heere, wat is dat een heerlijk werk en wij danken U ervoor en wij smeken U of U dat werk ook in ons midden wilt doen. Of wilt U met uw onweerstaanbare, eeuwige, goddelijke kracht ook zondaren bekeren, ook in ons midden. Zij die misschien zo lang met ons meeleven, Zij die zo lang in de kerk komen, maar waarbij dat nieuwe leven niet openbaar komt, wilt u, Heere, dat veranderen? En wilt u het de genade geven dat zij verbroken mogen worden om al uw goedheid en om al hun eigen ongerechtigheid? Heren, we vragen u of u met uw geest mensen wilt overzetten vanuit de dood in het leven. Zegen zo onze gemeente, zegen de jongeren, zegen de ouderen, hen die in het volle leven staan. Wilt u werken, Heren, u weet wat nodig is. En ook in het leven van uw volk en kinderen, waarin u die verandering hebt teweeggebracht. Wilt u ook daarin verder werken, uw volk en kinderen ondersteunen en sterken? Wij bidden u of u uw genade wil geven, dat uw woord ook niet ledig tot u zal wederkeren, maar dat het woord dat we vanmorgen willen overdenken ook tot verlevendiging, tot vertroosting, tot vermaning, tot bekering zal zijn. Heere, zie op ons neer in gunst en genade. Er zijn velen van de gemeente op vakantie, u weet dat. En wij bidden u of u hen wilt bewaren, waar ze nu ook zijn. Geef dat zij uw dag ook zullen heiligen, ook op vakantie. En geef, Heere, dat uw woord met hen mee zal gaan. En wil hen allen veilig ook weer terugbrengen in ons midden. En ons bewaren en beschermen voor ziekte en ongelukken, voor nood en dood. Want ook in de afgelopen week is het weer werkelijkheid geworden dat ongelukken en dood zo dichtbij kunnen zijn. En zo bidden wij u of u de familie Fase wil gedenken, de moeder van Willemien, haar zusjes, ook met al hun beperkingen die zij hebben, met de zorgen die ook daar zijn. Heere, we bidden u of u Marco en Willemien wil vertroosten. Nu een geliefde vader, de vader van Willemien, zo plotseling op 51-jarige leeftijd weggerukt is uit het leven, totaal onverwacht. En u weet wat dit betekent ook voor de weduwe en voor haar kinderen. Naar de mens gesproken hadden ze hem zo nodig. En nou hebben zij hun tranen tot hun spijs dag en nacht. Maar wilt u toch uw gunst gebieden, Heere? En wilt u toch uw troost schenken en geven dat de hulp gegeven zal worden, ook in hun omstandigheden. En wij bidden u of zij het ook zullen beleven, dat er onder hen eeuwige armen zullen zijn, die hen zullen dragen, ook door dit verdriet heen. En wanneer dinsdag de begrafenis mag plaatsvinden, wilt u ook kracht geven en uw nabijheid en vertroosting schenken. Schenk licht, Heere, vanuit uw woord, uitzicht, ook uit dit donkere dal. En zo willen wij u bidden, Heere, voor de familie van onze oud-lid, Marinus Driessen, die vele jaren geleden is vertrokken naar Canada met zijn vrouw. En Heere, nu is hij heen gegaan. Wij bidden u voor de familie hier, voor zijn broer en zusters en voor de schoonzusters in ons midden. Vele gedachten vermenigvuldigen zich. Ach, wilt u hen genade geven, dat zij ook mogen opzien tot u, de eeuwige dragende God, En dat zij daar ook hun troost uit mogen putten. En wilt u uw licht en uw waarheid neerzenden. En wilt u ook hen die achtergebleven zijn gereed maken. Opdat zij ook op uw tijd mogen opgaan tot uw altaren. Bereid hen daarop voor. En vertroost de weduwe in Canada en haar kinderen. Wil ook spreken door dit overlijden. Ook wanneer de rouwdienst mag plaatsvinden. Schenk uw kracht en uw ontferming. En zo zijn wij toch elk ogenblik diep afhankelijk van u, de levende God. Doe ons die afhankelijkheid beseffen. En wil ons genade geven om de werkelijkheid te zien waarin wij leven. Dat ook wij nergens recht op hebben. Dat wij het niet verdienen om in de kerk te zijn. Dat wij het niet verdienen om nog toegesproken te worden door uw woord. En dat wij geen recht hebben op zoveel voorrechten die we ontvangen. Ja, we verdienen toch al eeuwig weggeworpen te zijn. En nu mogen wij allemaal in het heden der genade zijn. O, geef dat we zullen luisteren. Want wij weten ook niet wat morgen zal brengen. Niemand van ons kan het zeker weten dat hij volgende week zondag nog in de kerk zal zijn. En zo, Heere, hebben wij maar één weg te gaan. En u bent die weg, Heere Jezus. Gemeenschap met u. Liefde tot u. Overgave aan u. Het geloof in u. En in gehoorzaamheid met u wandelen. Daartoe roept u ons op. Help ons, leid ons om zo te leven. Zo zal uw naam de eer ontvangen. Wil ons zo toch vertroosten en stichten, ook in deze dienst, want daartoe hebt u toch ook uw woord gegeven, dat we er toch vermaak en vreugde in zouden vinden. En als we er geen vreugde in vinden, dan is iets helemaal verkeerd in ons leven. Help uw dienaar om duidelijk te spreken, dat er geen verhindering zou zijn door hem. Maar geef genade, Heere, van uw geest. Om te luisteren naar uw woord van morgen. Tot lof en prijs van uw heerlijkheid. Wij bidden u om de uitbreiding van uw koninkrijk door deze wereld. En wij vragen u om kracht voor al uw dienaren. Die uw woord hebben te verkondigen ook op deze uw dag. Laat er nog velen toegebracht mogen worden. Verblijd nog uw kerk. En geef de engelen juichend stof om de bekering van vele zondaren. Tot eer van uw naam. Hoor ons bidden. En wees ons nabij. Ook als we thuis meeluisteren. Of als we hier zijn. En geef kracht aan uw dienaar om te spreken, om Jezus wil. Amen. Gemeente, u krijgt gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven. De eerste collect is voor de kerk en de tweede collect is voor de bouwkas. Zingen wij dan Psalm 85, de versen 2 en 3. Psalm 85, 2 en 3. Thank you. Gemeente, zingen wij na de prediking Psalm 79, het vierde vers. 79, vers 4. Geliefde gemeente, zo breekt er een nieuwe periode aan in de geschiedenis van het volk Israël. Hoe weten wij dat? Dat weten wij omdat een engel verschijnt. Want u moet er maar eens op letten, dat wanneer een engel verschijnt aan mensen, dan gebeurt er wat. Dan vindt er een nieuw begin plaats. U weet het toch, toen later, we zullen het hopen nog laten zien in Richteren, hoe een engel verschijnt aan Gideon, dat werd voor hem ook een nieuw begin. Of toen de huisvrouw van Manoah ook een engel zag en die sprak tot haar, dat was ook een nieuw begin voor haar. Ze zou een kind ontvangen, Simson. En dat zien we toch steeds weer wanneer een engel verschijnt aan Zacharias in de tempel. Dan gaat er ook iets nieuws komen. En zo ook hier, wanneer een engel nu verschijnt aan het volk Israël, dat betekent dat er een nieuwe fase komt in de geschiedenis van het volk van Israël. En daar willen wij nu over nadenken. De engel des Heren komt tot Israël. Daar denken we over na. En we letten op drie gedachten. Zijn komst, zijn boodschap en zijn uitwerking. Dus de engel des Heren komt tot Israël. We letten in de eerste plaats op zijn komst. In de tweede plaats op zijn boodschap. En ten derde op zijn uitwerking. Gemeente, hebben dus vorige week gezien hoe de Israëlieten ongehoorzaam geweest waren. Geweest aan de Heren. Dat ze de Heren niet trouw bewezen hebben. De Heer had hun gezegd dat ze de oorspronkelijke bewoners van Canaan moesten doden. Maar daar waren de Israëlieten mee opgehouden. Ze hadden het wel kunnen doen, ze waren daar sterk genoeg voor, want de Heere gaf hen al meer kracht, maar ze wilden hen liever maar onder zijns plaatsen. Dat wil zeggen, ze moesten hen belasting betalen. En zo hebben ze de oorlogen van de Heere niet verder uitgevoerd. Ze hebben ook zijn rechtvaardige straffen niet meer willen voltrekken over de Kanaanieten. Nee, ze wilden liever maar wat geld aan hen verdienen. En ze vonden hun afgodstempels ook niet zo gevaarlijk en ook niet zo vreselijk. Die hebben ze ook maar intact gelaten. Maar daarmee waren ze ongehoorzaam aan het gebod van de Heere. En dan lezen we hier in vers 1 dat een engel des Heeren opwaarts kwam van Gilgal tot Bochim. Een engel des Heeren kwam op. Er staat in het Hebreeuws een boodschapper van de Heere. En in het Oude Testament wordt een profeet doorgaans nooit een boodschapper van de Heere genoemd. De profeten worden genoemd een profeet, of ze worden genoemd een ziener of een man Gods. Maar dit is iets bijzonders. Hier komt een boodschapper van de Heere. En eigenlijk staat dat lidwoord een helemaal niet in het Hebreeuws. Er staat engel des Heeren kwam opwaarts. En er staat in onze vertaling met een hoofdletter. En dat is ook goed geschreven, goed vertaald. Het hoofdletter staat er niet in het Hebreeuws. Daar zijn allemaal de letters gelijk. Maar hier zien wij engel des Heren. Maar wie is hij dan, die engel? Soms laat de Heer een boodschap overbrengen door een engel. We kennen ook enkele namen, Gabriel, heel belangrijk, jongens en meisjes. Wordt ook een ander engel genoemd in de Bijbel, Michaël. En zo zijn er meer engelen. Er zijn eigenlijk 10.000 × 10.000 engelen, zegt de Bijbel. Honderden miljoenen, zoveel zijn er. En soms stuurt de Heere zo'n engel om een boodschap over te brengen of om iets te doen op de aarde. Daar lezen we de Bijbel van. Maar blijkt hier dat het geen gewone engel is. De engel hier is de engel des Heren. Maar die boodschapper van de Heren, dat is eigenlijk niemand anders dan God zelf. Het is eigenlijk Christus Jezus die verschijnt hier. Maar hij is nog niet mens geworden hier. Hij heet nog niet Jezus Christus. Hij is hier de boodschapper van de Heere. Hij brengt het woord van God. U weet het toch wat Johannes ook zei aan het begin van het evangelie? In den beginne was het woord. En het woord was bij God. Het woord was God. Het woord, de Heere Jezus, de Zoon van God, wordt het woord genoemd. Omdat de Zoon van God het woord van God gebracht heeft, verkondigd heeft hier op deze aarde. En het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond. En hij heeft ons God verklaard. Hij heeft ons het woord over God ons duidelijk gemaakt. Nou, hier zien we ook dat die engel des Heren het woord van God overbrengt. Dat is de taak van de Zoon van God. En dat zien we ook uit het feit dat hij in de enkelvoudsvorm spreekt. De eerste persoon enkelvoud. Dan spreekt die engel des Heren en zegt hij niet: de Heere heeft u gebracht. Maar hij zei: ik heb uw lieden uit Egypte opgevoerd. En ik heb u gebracht in het land dat ik uw vader gezworen heb. De Zoon van God was al bij dat volk Israël in die vurige wolkolom. En de Zoon van God heeft hen met een krachtige arm uitgeleid uit Egypte. En dat is niet vreemd. Nee, zo, dat zien we steeds weer in de schrift, dat God zichzelf openbaart in zijn Zoon. En zo heeft God onder ons gewoond, in zijn Zoon. En wie de Zoon gezien heeft, die heeft de Vader gezien. God met ons, God in ons midden. Hij heeft ons de wil van God bekendgemaakt. En dat gebeurde dus ook al in het Oude Testament op verschillende momenten. En we lezen het ook vaker, hoe de Zoon van God ook de engel des Heren genoemd wordt. In Malachi 3 vers 1 wordt hij de engel des verbonds genoemd. En in Jesaja 63 vers 9, de engel zijns aangezichts heeft hen behouden. En dan zien we de trouw van God over zijn volk om hen te dragen door de moeite heen. En we zagen hem ook al in Exodus 13 vers 21. De Heere toog voor hun aangezicht desdaags in een wolkolom dat hij hen op de weg leidde. En desnachts in een vuurkolom dat hij hen lichtte. Zo heeft de Heere redding gegeven aan het volk Israël, heeft hen geleid en gedragen uit het land Egypte. En daarom is dit hier geen gewone engel, maar het is God zelf. God zelf spreekt hier. En er staat er ook dat die engel des Heren opkwam van Gilgal. Hij komt toch uit de hemel? Ja, klopt jongens en meisjes. De engel des Heren, hij komt uit de hemel. God stuurde zijn Zoon naar de aarde om hier tot zijn volk te spreken. Maar waarom zegt de tekst dan dat die engel des Heren kwam van Gilgal? En waar ligt Gilgal? Ja, dat ligt in Israël. Wat is nou zo bijzonder aan Gilgal? Nou, dat was het eerste kamp dat het volk van Israël opgeslagen had nadat ze door de Jordaan getrokken waren. En vanuit Gilgal is de verovering van Kanaan begonnen. In Gilgal, daar werd het verbond vernieuwd. Daar werden de jongetjes besneden en de mannen besneden. Omdat tijdens de 40-jarige woestijntocht werden ze niet besneden. En daar in Gilgal, daar werd het Pascha voor het eerst weer gevierd in het beloofde land. En het was daar in Gilgal voor de muren van Jericho dat Jozua die verschijning zag van de engel van de Heere die wij hier ook ontmoeten in onze tekst. Dat hij, ik ben het vorst van het Heer des Heeren, ik ben nu gekomen, sprak hij toch tot Jozua. En wanneer het hier staat dan dat een engel des Heeren uit Gilgal opkwam, dan betekent het niet dat hij letterlijk uit Gilgal kwam. Maar het betekent hij herinnert het volk aan Gilgal. Hoe het zo goed begonnen was. En dan verwijst de Heere naar het goede begin daar. Toen het volk toegewijd was aan de Heere. Hij kwam tot het volk. Hoe zal dat geweest zijn? Het volk woonde toch op verschillende plaatsen, dat klopt. Hoe kan dan de Heere dan opeens komen tot heel het volk? Omdat het waarschijnlijk was bij een van de feesten. Want 3 maal per jaar moesten ze samenkomen bij de tabernakel. En de tabernakel was bij Silo. En waarschijnlijk zal daar een volksvergadering geweest zijn. Een van de grote feesten. En dat volk daarbij één was. En dat toen die engel des Heeren verscheen. En ze zagen hem. En ze hoorden hem. Maar waarom staat er dan in onze tekst? De engel des Heeren kwam van Gilgal naar Bochim. Dan heet die plaats toch Bochim en toch niet Silo. Nou, die plaats naam Bochim is er later aan gegeven. Omdat de mensen hier straks vreselijk zullen huilen om wat die engel hen zal zeggen. Die naam Bochim werd er later aan gegeven. Maar dan letten we dan maar even op de boodschap. Want we kunnen die boodschap die de Heere hen overbrengt wat ontleden. Het is een heel korte preek van deze engel. Maar hij is helemaal ter zake. Eerst vertelt de Heere hoe goed het was geweest. En wat hij allemaal voor het volk gedaan had. En hij herinnert hen hoe goed het begonnen was in Gilgal. De Heere heeft hen het volk terugverwezen. In herinnering gebracht aan Gilgal. Weten jullie nog? Toen je het verbond vernieuwd had. En toen het alles nog goed was tussen ons. En toen herinnerde de Heere ook zijn volk eraan hoe hij hen gebracht had uit het land van de slavernij en van de ellende. En dat hij hen gebracht had in dit prachtige land Kanaan, wat inderdaad een land was overvloeiende van melk en honing. Een land van rust en van vrijheid en van overvloed. We zien de sterke ellende, sterke contrast tussen de ellende van Egypte en de vreugde van het zijn in Kanaan. De Heere was toch goed voor hen geweest. Hij was toch trouw geweest aan de eed die hij gezworen had aan hun vaderen. En de Heere herinnert hen er ook aan wat hij hen beloofd had. Hij had beloofd dat hij nooit het verbond met Israël zou verbreken. Hij zou hen niet verwerpen. Hij zou hen niet vervangen door een ander volk. Nee, hij zou trouw zijn aan dit volk. Zolang de zon en de maan er zijn, bestaat deze trouw aan het volk Israël tot op de dag van vandaag. Het was door deze trouw dat hij de farao omvergeworpen had. Het was door deze trouw dat hij hen door de woestijn geleid had. En dat hij een weg geopend had, eerst door de Rode Zee en toen door de Jordaan. En het volk wist van die wonderen die de Heere gedaan had. Al hadden ze het misschien zelf niet gezien. Ze wisten het van hun vaderen, de grote daden van de Heere. En dat hij hen gebracht had in dit land waar Abraham eerst naartoe getrokken was. Dat land dat de Heer aan Abraham beloofd had te zullen geven aan zijn nakomelingen. En dat had de Heer allemaal gedaan. De Heer had zijn woord en belofte gehouden. Maar het volk, zij hebben hun woord niet gehouden. Zij hebben het verbond verbroken. Zij zijn ontrouw geweest. Zij zijn niet doorgegaan met de doden van de Kanaanieten. Ze hebben de straf van de Heere niet verder willen uitvoeren. Ze wilden liever die mensen maar onderdrukken en maar geld van hun vragen. Ze wilden liever maar dat de oorspronkelijke bevolking voor hen zou werken. Daar hadden ze nog wat plezier en voordeel aan. Maar daarmee waren ze ontrouw geworden aan de Heere. Ze hebben niet gedaan wat God hen bevolen had. En als we nu naar onszelf kijken. God is zo trouw aan u en aan jou geweest. God is toch goed voor ons geweest. Vandaag is de Heer toch ook goed voor ons. We mogen samenkomen in zijn huis. Hij heeft ons gedragen. Er zijn in ons midden die verdriet hebben. Dat is waar. Maar daarmee is de Heer niet ontrouw geworden. De Heer heeft ons gezegd. Dat mens gedenk. De mens gaat naar zijn eeuwig huis. En de mens is kort van duur. En de Heer heeft niet beloofd dat wij allemaal 80 of 100 zullen worden. De Heer heeft ons zijn woord gegeven. Hij is trouw geweest. En ook die geliefden die overleden zijn. Het zij in Zeeland of in Canada. Zij waren ook onder het woord. God is trouw. Maar als we naar onszelf kijken. Dan zijn wij toch ontrouw geweest. Hebt u gedaan wat God u bevolen had? Hebt u zijn geboden gehouden? Staat de Heere centraal in uw leven? Hebt u geleerd uw leven te verliezen aan hem? En ook al is de Heer in uw leven begonnen en mag u van een nieuw leven getuigen met de Heere, dan weet u het toch ook hoe zwak u bent, hoe gauw u valt en hoe sterk de bestrijding kan zijn. En dat u uw eigen ik nog tegen u hebt en dat u nog steeds gevoelig bent voor alle mogelijke verleidingen. Dan is het toch reden om ons te verootmoedigen. En dan kan een kind van God zich ook toch verwonderen over de onbezweken trouw van God die met eeuwige armen zijn kinderen draagt, ondanks hun ontrouw. En dan kan terecht gezegd worden, u hebt ons gedragen, u hebt ons verdragen, al de jaren. Hij trouw, maar wij ontrouw. En dat is maar niet om zwaarmoedig te zijn. Dat zijn toch de feiten? Dat is toch de realiteit? Moeten we dan niet leven bij de realiteit of moeten we in een droomwereld leven? En als we teruggaan hier tot dit volk, dan zien we toch dat de Heere rechtvaardige verwachtingen had van het volk. Wat de Heer dat volk gevraagd had, was heel terecht, heel redelijk. De Heer had hen niet gevraagd om hele moeilijke en zware en onmogelijke dingen te doen. Nee, ze mochten geen verbond maken met de Kanaanieten. Ze moesten het altaar van God oprichten in dat heidense land. En die heidense altaren omverwerpen. En waarom? Omdat ze anders daardoor verleid zouden worden om mee te doen met die afgoderij. En er zouden allerlei ellende komen. Het was allemaal voor hen ten goede. De eisen van God waren heel redelijk geweest. En dat is toch van ons ook zo. Als de Heer ons zegt dat we hem moeten zoeken, dan vraagt hij ons toch iets niet verkeerds te doen. Dan is het toch geen juk en geen last dat de Heer op ons legt. En dan moeten wij de Heer dienen en dan moeten wij hem lief hebben. Nee, dat is juist het leven. Dat geeft vrede. Dat geeft kracht. Dat geeft hoop. Dat geeft moed. Dat geeft alles. Maar als je de Heer niet wil dienen, niet wil zoeken, dan kom je in de ellende terecht. En daarom zijn Gods geboden ook aan ons heel redelijk. Maar dan zien we bij het volk dat ze hem ongehoorzaam waren. De Heer zegt het ook, maar gij zijt mijner stem niet gehoorzaam geweest. Wat zullen ze zich daar geschaamd hebben? Wat zullen ze daar geschrokken zijn? En ze waren geschrokken. Zullen we straks zien, ze beginnen allemaal te huilen. Wat zullen ze hun adem ingehouden hebben? Het zal daar muisstil geweest zijn. Daar rondom Silo. En als de Heer in het recht gaat treden met u en met mij. En wanneer hij let op wat wij verkeerd doen, dan zijn wij toch ook stil. Dan kunnen wij op 1000 aanklachten niets daartegen inbrengen. Probeer maar voor uzelf enkele te bedenken. Opdat wij ook stil zouden zijn voor God. Opdat wij ons zouden schamen, ik. En jij en u. En dan zegt de Heer erachteraan, waarom hebt gij dit gedaan? Waarom hebben jullie mijn stem niet gehoord? Ik ben zo goed voor jullie geweest, uit Egypte gebracht, door de woestijn, dit land gegeven, mijn geboden gegeven die heilzaam zijn. Je hebt niet geluisterd. Waarom heb je het niet gedaan? En dat zal de ontzaglijke vraag zijn die God zal stellen aan allen die onder de waarheid waren, maar er niet naar geleefd hebben. Dan zal God hen vragen, waarom heb jij dit gedaan? En dan zullen we niets kunnen inbrengen. Laat het ons maar tot nadenken stemmen. En dat we maar gaan schuilen bij het kruis van Christus. Want daar is vergeving, daar is verzoening. Op te zien tot die God en roepen tot hem en smeken tot hem. Wat denkt u als u tot de Heere roept en smeekt en bidt en het leven van hem verwacht? Dat hij u zal wegwerpen, u zal negeren, dat kan toch niet, dan zou de Heere zijn eer verliezen, want het is zijn eer om het arme en het verlorene te zoeken en zalig te maken en te horen naar de stem van de arme en de ellendige. Daarom is het goed om die werkelijkheid te zien, om voor God te komen en te zeggen, ik heb gezondigd, wees mij de zondaar genadig, Heere. Maar nu legt de Heere hier een straf op dat volk. De Heere kan ook ons ook een straf geven. Wanneer wij hem lang laten roepen en niet luisteren. Wanneer wij weten dat het anders moet in ons leven, maar we luisteren niet en verharden ons, dan kan de Heer ook met een straf in ons komen. Dan kan het ons ook zijn dat wij de gevolgen van onze daden moeten dragen. Dan kan een straf komen. De Heer legt hier zijn volk ook een straf op. En die straf is er eigenlijk op gericht dat ze tot bekering zullen komen. Dat ze het zullen belijden en de Heer zullen zoeken. De Heer geeft een straf. Gods heiligheid eist ook dat er een straf komt. En die straf valt uit in 3 gedeelten. Het eerste gedeelte is dat God niet meer de Kanaanieten zal uitdrijven. Jullie moesten de Kanaanieten uitdrijven, dat heb je niet gedaan, dat wilde je niet en nu zal het ook niet meer gebeuren. Ik zal hen voor uw aangezicht niet uitdrijven, maar ze zullen u aan de zijden zijn en hun goden zullen nu tot een strik zijn. Er komt dus een einde aan de voortdurende overwinningen die de Heere gegeven had aan het volk van Israël. De Heere zou hen niet meer laten winnen. En ten tweede, ze zullen allerlei moeite en ellende ontvangen, want die Kanaanieten zullen bij u zijn. Ze zullen aan uw zijden zijn. En dan zult u het ervaren wat ellende u zult hebben van deze Kanaanieten. Ze zullen als doornen in uw zijde zijn. Ze zullen u steken, ze zullen u tot een last zijn. Ze zullen u voortdurend pijn doen, dat betekent onderdrukking, overheersing, oorlog en strijd. Dat had de Heere ook al gezegd. Als ze nou rustig de Torah gelezen hadden, dan waren ze ook nummerie 33, vers 55 tegengekomen. En daar had de Heer hen al gewaarschuwd. Indien gij de inwoners van het land niet voor uw aangezicht uit de bezitting zult verdrijven, zo zal het geschieden dat die gij van hen zult laten overblijven, tot doornen zullen zijn in uw ogen. Je zult toch een doorn krijgen in je oog. Wat een pijn is dat. Nou, zo zullen die Kanaanieten voor de Israëlieten zijn. Ze zullen als doornen in je ogen zijn. En tot prikkelen in uw zijden. En ze zullen u benauwen op het land waarop gij woont. En dat is ook gebeurd. Die Kanaanieten hebben hen ook later onderdrukt. Daar staat de hele boek Richteren vol van. En het derde gedeelte van die straf is dat hun goden voor hen een valstrik zullen zijn. Hun goden die ze maar intact hebben gelaten, die heidense heiligdommen, die zullen een valstrik voor hen zijn. Ze zullen verleid worden om mee te doen. Nou, waarom zouden ze verleid worden om mee te doen met die heidense afgodsdienst, wat is daar nou aantrekkelijk in? Dat is zo aantrekkelijk omdat het zo vleeselijk was. Allerlei zonden werden daar bedreven. Allerlei immoraliteit werd daar bedreven. En dat spreekt het menselijk vlees aan. En zo werden ze meegezeuld en meegetrokken. En velen van de Israëlieten zouden eraan toegeven. En daarmee zouden ze nog meer ervaren, de toren van God. En er zouden straffen komen en er zou alle mogelijke ellende zoals armoede, oorlog, dood en verderf. Er zou allemaal op hen komen. En op deze manier wordt de ernst van wat Israël gedaan heeft duidelijk gesteld. Wat een vreselijke straffen. Over is de zonde toch verschrikkelijk. De zonde straft zichzelf. God wilde met deze volkeren afrekenen. God wilde dat die heidendommen, dat die heiligdommen van die heidenen allemaal weg zouden zijn. Maar wanneer mensen vasthouden aan de zonde, dan zullen die zonden hen straffen. En het is pijnlijk om een doorn in je oog te hebben. En een doorn in je zijde. Want denk maar niet dat in de wereld ze het allemaal gezellig hebben. Denk maar niet dat het allemaal zo fijn is in de wereld. Om zonder God te leven. Om in ongehoorzaamheid aan God te leven. Om mee te doen met de wereld. Daar hangt een prijskaart aan. Er zijn gevolgen aan verbonden. En die gevolgen zijn ellende, armoede en nood. En uiteindelijk de eeuwige dood. Sommige mensen in de wereld zijn ook rijk. En die lijken ook een heel goed leven te hebben. Maar wat een ellende als je erachter kijkt. Wat een leegheid, wat een angst. Ja, criminelen die met een pistool onder hun kussen slapen, dat ze doodsbang zijn. Doodsbang. En verslaafden die geen kant meer op kunnen. En mensen die het hele leven zinloos vinden. Leeg. Een leven zonder God is een leven van armoede en moeite en nood. En het loopt uit op de eeuwige nacht. En het is een strijd, want de zonde trekt, de verleiding trekt. En daar moest er een voortdurende strijd tegen de zonde zijn, net als bij het volk Israël. Maar wanneer we nou geen weerstand bieden aan de duivel, dan vlucht hij ook niet van ons. Maar dan vallen we onder zijn overheersing. En daarom is het leven van een christen een leven van voortdurende strijd tegen dat inwonend verderf. Maar daarbij is de Heere ons gegeven tot een schild in het strijdperk van dit leven. Kent u die strijd? Of is dat maar een vreemde taal voor u? Leeft u in die strijd? We moeten allemaal leren die strijd te strijden tegen het kwaad en tegen de zonde. Van nature willen wij die strijd niet. Van nature willen we doen wat we zelf goed vinden. De ongehoorzaamheid kleeft ons ook aan. Maar daar moeten we nou van verlost worden. Doordat God onze ogen opent. En dat we zien hoe leeg en goddeloos de wereld is. En hoe rijk het leven is met de Heere. Dat Hij een God van liefde is. Dat Hij verzoening en vergeving schenkt. En de zonde mogen niet maar doorwoekeren in ons leven. Daarom moet er ook steeds in de prediking nadruk gelegd worden op bekering. Niet alleen een eerste bekering, maar een doorgaande bekering door het leven heen. We mogen niet toegeven aan alle mogelijke kwaad, zelfs niet aan één vorm van het kwaad. We moeten ons voortdurend onderzoeken voor Gods aangezicht. Hoe leef jij, hoe leeft u? Want de pijn en het verdriet en de spijt van de gevolgen van de zonde zijn verschrikkelijk. We hebben deze Israëlieten later ook een spijt gehad. En toen was het te laat. Toen konden ze die Kanaan niet meer uitdrijven. Zo kan er een tijd komen dat iemand overgegeven wordt aan zijn eigen zonden. Zo kan het zijn in het leven dat de Heer niet meer twist met iemand, maar iemand zijn gang laat gaan. En dan komt hij in de ondergang terecht. In de nacht. En dan moet hij de bittere vruchten daar maar van plukken. En hoe kunnen we Israël hier in hun zonden, hoe kunnen we dat eigenlijk samenvatten? In vers 2, daar komt het allemaal op neer. Gij zijt mijn stem niet gehoorzaam geweest. Ze hebben niet geluisterd naar het woord van God dat zwart op wit voor hen stond. Ze wilden hun eigen zin doen. En dat is nou de kern van de ongehoorzaamheid. Kern, het is gebrek aan liefde. Het is gebrek aan geloof. Het is ongehoorzaamheid aan het woord van God. En daarom, gemeente, ons leven moet genormeerd worden aan dat woord. Maar als het volk het woord niet kent, dan gaat mijn volk verloren, omdat het zonder kennis is. Hoe denk je te overleven in deze wereld waarin de verleidingen zich toenemen, waarin Nederland al goddelozer wordt en heel de westerse wereld en wel heel de wereld al meer wegzinkt in goddeloosheid? Hoe denk jij te overleven als je het woord niet kent en als je niet leeft bij dat woord? Als mensen medicijnen moeten gebruiken, dan nemen ze de medicijnen. Het eerste wat ze doen, de medicijnen, terecht. Hebt u nodig. Maar hoe meer hebben wij dat woord nodig? dat woord. Om daarbij te leven, om daarnaar te luisteren. Om dat te gehoorzamen, de Heere te vragen, leer mij te luisteren naar uw woord. Te gemakkelijk kan een mens Gods woord naar zich neerleggen. En zeggen, ja, het komt allemaal wel en het is niet zo heel belangrijk en het kan er wel straks wel. Maar dat is niets anders dan het verbloemen van ongehoorzaamheid. Niet willen luisteren naar het woord. En dat woord is de waarheid, daar mag u op pleiten. Komt herwaarts tot mij. Ik zal u rust geven. Dat is het woord en God is een waarmaker van zijn woord. Daar gaat u zich toch niet tegen verzetten. Daar ga je toch niet tegenin. Je gaat toch niet met je handen op gebroken glasscherven slaan. Je gaat toch niet tegen Gods woord in. U kiest toch het leven en toch niet de dood. Waarom geef jij het niet op voor de Heere? Waarom verzet je tegen hem? Is hij het niet waard om gediend te worden? Bewijs God niet u zijn liefde dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Om u het leven te geven. Buig dan toch voor deze God. Maar dan zien we ook de uitwerking van die boodschap van de engel. Want de engel des Heren heeft gesproken. Het verzamelde volk heeft gehoord. En de schrik is hen om het hart geslagen. We lezen in vers 4 de uitwerking. En het geschiedde als de engel des Heren deze woorden tot alle kinderen Israëls gesproken had, zo hief het volk zijn stem op en weende. Daarom noemden zij de naam van die plaats Bochim. Bochim betekent wenen, zij die wenen. En zo noemden ze die plaats Bochim en ze offerden daar aan de Heren. Dus deze prediking van de engel des Heren had een bijzondere uitwerking. Een heel bijzondere uitwerking. Stel u voor, de dominee preekt en heel de gemeente is in tranen. Nou, ik heb het nog nooit gezien, ik denk u ook niet. Wat een uitwerking. Heel de gemeente huilen. Dat is toch wel een heel bijzondere uitwerking van een preek. Daar zouden mensen jaren, eeuwen daarna zouden ze nog over praten. Zouden ze boeken over schrijven. Nou, dat gebeurde hier. Ze zijn allemaal in tranen uitgebarsten. Dat was geen verhard volk. Het was geen onverschillig volk. Het was een ongehoorzaam volk. En ze waren volhard in hun ongehoorzaamheid. Maar ze barsten allemaal in snikken en tranen uit. Ze hebben hun stem opgeheven. Ze zagen dat ze tegen God gezondigd hadden. Ze hebben hun zonden beleden. Ze hebben geschreeuwd tegen hun eigen dwaasheid. Ze waren emotioneel. Waarom hebben we dit toch gedaan? En waarom zijn we toch ondankbaar geweest? Ze waren boos op zichzelf. Dat ze zo dom en zo zondig gehandeld hadden. En ze hebben de naam van de Heere aangeroepen. En in het gebed hebben ze hem gevraagd om zijn toorn van hen weg te nemen. Natuurlijk hebben ze dat gedaan. En ze hebben gehuild omdat ze bang waren voor de straf van God. Op zich was dat allemaal heel goed. Ze waren niet ongevoelig. Ze waren niet verhard. Nee, ze konden nog tot tranen bewogen worden. Er zijn ook mensen die bewegen niet meer tot tranen. Ik heb vrijdagavond een man gesproken die zo verhard was. Hij geloofde aan niets. Daar op de evangelisatiekraam. En je probeert met hem te spreken. Zo hard. En liep na een tijdje gewoon door. Geen enkel gevoel meer voor wat goed is. Dat is ook verschrikkelijk, dat kan ook gebeuren. Ik denk dat hij vroeger in een kerk zat. Kan ook met jou of u gebeuren. Dat als we het woord van God naast ons neerleggen en maar blijven naast ons neerleggen, dat we dan uiteindelijk keihard worden. Het kan je ook niks meer schelen. Maar zo was het niet bij deze mensen. Nee, ze vonden het verschrikkelijk. En ze hieven hun stem op en ze huilden. Zo erg, ze noemden die plaats Bogim. Misschien moeten wij wel eens wat meer tranen laten zien. Niet aan mensen, maar aan de Heere. Misschien moet u klagen dat u geen tranen meer hebt. God kan u ware verootmoediging geven. Ga het maar na, hoe goed God geweest is. Maak er maar een lijst van. En maak ook maar een lijst van wat jij of u verkeerd gedaan hebt. Laat er maar verbrokenheid zijn om onze zonden. Dan zullen er ook wel tranen komen. Maar dan niet alleen tranen omdat we bang zijn voor straf. Maar tranen omdat we gezondigd hebben tegen een goeddoend God. Want hoe waren die tranen van de Israëlieten? Ze vonden die straffen zo vreselijk. Maar het zal blijken dat ze toch niet geweend hebben om God. Toch niet geweend hebben om Gods eer. Ze wilden vergeving hebben. Dat wilden ze wel. Want ze wilden die straffen niet. En toen hebben ze ook offers gebracht aan de Heere. Wat waren dat voor offers die ze brachten? Ze offerden al daar de Heere. Dat waren schuldoffers, dat waren brandoffers, schuldoffers omdat ze gezondigd hadden tegen God, dat zagen ze. Brandoffers omdat ze daarin beleden dat zij ook verteerd zouden moeten worden, net als dat brandoffer verteerd worden. En zo hebben ze ook de schuld beleden aan de Heere. Ze smeekten God om op die offers te letten en ze hebben de Heere gevraagd, dat staat hier niet, maar dat is een gevolg van natuurlijk, ook vreselijk. En hebben ze offers gebracht, Heere vergeef ons, Heere wees ons genadig en wil de straffen niet uitvoeren. Want ze zagen dat ze vreselijk gezondigd hadden en ze vonden die straffen nog veel erger. En ze weten, er moeten offers gebracht worden, anders kun je niet in de gunst van de Heere komen. En dat brengt ons weer bij de Heere Jezus. Hoe kunnen onze zonden vergeven worden door dat ene offer dat gebracht is, de Heer Jezus Christus. God heeft zijn enige geboren zoon gegeven. Hij heeft zijn bloed gestort aan het kruis. En dat is de enige verdienende oorzaak dat u en ik vergeving kunnen ontvangen van al onze zonden. Wat u ook gedaan hebt in uw leven. Het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. En daar mag u op pleiten. Dan mag u omroepen om dat bloed over uw leven. Bent u ook ongehoorzaam geweest? Hebt u het ook beleden? U mag daarbij pleiten op dat bloed van Christus, op dat ene offer. En zo lezen we hier dat ze gepleit hebben om vergeving en dat ze ook tranen gehuild hebben. Wat een tranen waren hier. Was er ook bekering? Dat lezen we niet. We lezen van tranen. Droefheid. Bang voor straf, kunnen we rustig aannemen. De offers vragen de Heer de straffen zal wegnemen. Maar bekering. Lees je dat hierna het volk teruggegaan is naar de Kanaanieten en gezegd hebben, jullie heidense tempels worden nu verwoest. En zijn ze heen gegaan, we zeggen onze verbonden op. Dat mogen we niet. En hebben ze alsnog de straffen van de Heere uitgevoerd? Nee. Ze huilden wel. En ze riepen wel tot de Heere. Maar het was emotionaliteit. Emoties. Het was niet op God gericht. Ze gingen niet terug naar huis om de overblijvende afgodendienst uit te roeien. Ze huilden om de straf, maar niet om God. Ze hadden een droefheid naar de wereld, zou Paulus zeggen, maar niet een droefheid naar God. Het was hun uiteindelijk toch niet om God te doen. Het ging hen nog steeds om zichzelf, om hun eigen voordeel, om hun eigen gelukkig leven. Het ging hen niet om God tegen wie zij gezondigd hadden. Ze vonden de straffen erg, maar ze vonden de zonden klaarblijkelijk toch niet zo erg. Anders hadden ze zich ervan bekeerd. En dan hadden ze Heere toch gesmeekt om kracht, om de oordelen toch verder uit te voeren. Ze weenden, maar ze bekeerden zich niet. Zo kan het ook gebeuren. In de kerk, mensen die heel emotioneel zijn en die van alles beloven, maar niets doen. En terugkeren naar hun eigen zondig leven. Ze hebben hun afgoden niet weggedaan. Zo zie je bij hen aan de ene kant verdriet, maar aan de andere kant toch verharding. Er kan een spijt en verdriet zijn, maar ze gaan toch gewoon door. Bent u wel eens bewogen geweest? Wel eens tranen gehad? Misschien onder het zingen van een psalm of in de kerk. En wat was de vrucht daarvan? Was de vrucht daarvan bekering? Of was het allemaal maar een overwaaiende emotie? En nu gaan we weer verder. God wil waarheid in het hart. God vraagt bekering, omkering, ons leven onder de loep nemen, onszelf onderzoeken, zeggen wat anders moet, de Heere vragen om kracht en dan proberen om het anders te doen met de hulp van de Heere. En als we weer struikelen, terugkeren tot de Heere, weer vragen om vergeving en verder gaan, bekering. Bekering is spijt en verdriet wanneer men terugziet. Maar bekering is ook vooruitzien. Het moet anders en het zal anders. Bekering, kun je zeggen, zijn twee lichtjes. Het ene licht van een schip. En de ene is aan de voorkant van het schip. En de andere aan de achterkant van het schip. De licht aan de achterkant laat zien waar het schip langs gekomen is. En het licht aan de voorkant laat zien waar het schip naartoe gaat. Daar gaat het in de bekering om. Het is in de bekering nog altijd wat de profeet Joël leert. Nu dan ook spreekt de Heere: bekeert u tot mij met uw ganse hart. En dat met vasten en met geween en met rouwklaag. En scheurt uw hart en niet uw klederen. En bekeert u tot de Heere uw God. Want hij is genadig en barmhartig. Langmoedig en groot van goedertierenheid en berouwhebbende over het kwaad. Amen. Zullen wij bidden en danken. O Heere, zo hebben we geluisterd naar een heel bewogen gedeelte uit uw woord. Hoe een volk met schuldbesef verslagen was. Hoe een volk geweend heeft om het oordeel wat u hen aangezegd hebt. Maar we lezen toch niet van bekering bij dit volk. Zij zijn toch voortgegaan op hun weg. Ze hebben ook niet geprobeerd om hun wegen te verbeteren. O Heere, wij bidden u of u met uw geest en genade in onze harten wilt werken. En dan is het goed dat wij ook soms tranen kunnen laten om onze zonden. En dan is er ook een plaats voor emotie. Maar dan gaat het uiteindelijk niet om de emoties of om tranen. Maar het gaat wel om hartelijke bekering. Ook in ons leven. Heere, leer ons dit te begrijpen en te beoefenen. Gaat u met ons op deze dag verder. Gedenk in uw gunst ons en wil ons vanavond weer bijeenbrengen onder uw woord. Om Jezus wil. Amen. Zingen wij Psalm 5, de versen 1 en 12. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere, de genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.